Radio 1. Touché.
De grote levensvragen. En dat prachtige nummer van Dinah Washington, This Be The Earth, was een keuze van Barbara Raas. Barbara Raas, waarom dit nummer?
Ze hadden mij eigenlijk gevraagd om een spiritueel nummer door te geven. Ik vond dat heel moeilijk, omdat voor mij spiritualiteit eigenlijk vooral in stilte... dat ik heel veel antwoorden in de stilte vind. En dat is voor de radio niet zo handig natuurlijk. Maar dit nummer is echt... Dat krast gewoon zo diep in je ziel. Ja. Het zijn eigenlijk twee nummers. Hè. Het is een vermenging van Dinah Washington, This Bitter Earth uit de jaren 60, met On the Nature of Daylight van Max Richter, dat in 2010 gemixt is. En toen ik voor het eerst de combinatie... Ik kende die twee nummers apart. En toen ik voor het eerst de combinatie van die twee hoorde... Dan verander je gewoon in een plas.
Je hebt een aantal jaren geleden het roer van jouw leven behoorlijk omgegooid. En dat heb je gedaan met een ritueel. Je hebt daarvoor een ritueel georganiseerd. Om je eigen leven een nieuwe start te geven... Wat voor ritueel was dat precies?
Dat was een heel lang ritueel. Dat is een ritueel van een jaar geweest. Ik heb mezelf een transitiejaar gegeven. 1 jaar om eigenlijk mijn leven om te denken.
Ja.
Om het anders te gaan doen.
En wat heb je gedaan tijdens dat jaar?
Ik had eigenlijk een soort kader gecreëerd om niets te doen. Wat heel moeilijk is in deze samenleving. Dat heette een transiency, een residentie voor iemand in transformatie die niet weet waarin zij zal transformeren, want ik wist het ook echt niet. Ik heb heel veel mij verzet eigenlijk tegen mijzelf, tegen mijn eigen passie ook, en gezocht in het niet weten en... Daar is iets uitgekomen.
Ja, en wat is daar uitgekomen?
Ja, een van de opdrachten die ik eigenlijk mijzelf had gegeven in dat jaar is... Ja, volg een opleiding in iets waar je echt niets van af weet. Want ik was 15 jaar actief geweest in de cultuursector... en na 15 jaar raak je zo gespecialiseerd... en word je nog meer expert, maar wel in die bepaalde niche... En toen dacht ik, waar weet ik wel echt niets vanaf, maar ben ik heel hard door gefascineerd en dat was eigenlijk de dood. Dus ik ben een opleiding uitvaartbegeleiding gaan volgen in Engeland, in Totnes, een transition town. En dat heeft mij alles over het leven geleerd.
Ja.
Ja.
Op welke manier?
Ja, een van de eerste... lessen daar eigenlijk was, wij moesten naar het crematorium gaan en om te kijken naar wat eigenlijk het proces is van een lichaam dat verbrand wordt. Wat gebeurt er? Wat is dat proces? Ja, dat is natuurlijk enorm heftig, daar moet je klaar voor zijn. Dat is gewoon facing your own death. En die docent zei, ja, als dit niet gaat, dan moet je ook dit beroep niet gaan uitvoeren. Dan moet je ook niet voor andere mensen afscheidsrituelen gaan begeleiden. Want je zult daar vragen over krijgen. En je moet daar ook je moet een veilig kader bieden voor die mensen. Dus je moet het wel aankunnen. Het andere wat in die opleiding heel hard naar voren kwam, was inderdaad, wat zijn je eigen waarden en normen? Wat is jouw kader? Niet om dat te gaan opleggen aan de anderen, maar omdat je dan eigenlijk ook een stukje dat kan afbakenen voor jezelf en de ruimte kan laten voor de anderen om te zijn wie ze zijn en op welke manier zij tot welke religie dan ook zich verhouden in dat afscheidsritueel.
Nu, het is inderdaad zo, hè. Vorige week werd het hier ook gezegd, we leven met de rug naar de dood. Rouwen is iets wat ontzettend moeilijk is, niet alleen voor mensen die er rechtstreeks mee te maken hebben, maar ook voor familie, vrienden. Het is zo moeilijk om te rouwen en mee te rouwen met mensen die we kennen. Hoe komt het dat we zo met de rug naar de dood leven?
Ja, er is een hele evolutie geweest eigenlijk van het breken of zo met de dood naar toch de dood terug een beetje in het leven te plaatsen. Dus ik heb wel het gevoel, maar misschien is dat door er zo intens mee bezig te zijn, dat de dood toch wel terug een nieuwe plaats in het leven kan krijgen. Er is een heel mooie, simpele uitspraak van Valentin Kemping die zegt, van leven ga je dood.
Mm-hmm.
Zo simpel is het.
Ja, dat is waar.
Maar het rouwen heeft gewoon met tijd te maken en met de samenleving waarin wij, ja, waarin nu gewoon geen tijd is voor niets. Dus ook geen tijd om te rouwen, ook geen tijd voor de anderen. Als je eigenlijk er wil zijn voor iemand in rouw en in verdriet, heb je gewoon een lege agenda nodig. Wie heeft een lege agenda van ons? Maar het hoeft natuurlijk ook niet zo groot te zijn. Het kan ook gewoon heel simpel zijn. Er is een uitvaartonderneming die kaartjes uitdeelt na de begrafenis, waarop staat, wat kan je nu doen? En dat zijn heel eenvoudige dingen die niet veel tijd vragen. Schrijf bijvoorbeeld in je agenda de datum waarop die persoon overleden is. En stuur een berichtje een week later, een maand later, een jaar later. Vraag niet veel tijd, maar is zo waardevol voor iemand in rouw.
Wat jij doet met Beyond the Spoken, want zo heb je het genoemd. Een werkplaats voor niet erkend verlies. Gaat niet alleen over rouwbegeleiding, hè, want er zijn nog zoveel andere dingen die we verliezen in ons leven en waar we zo moeilijk mee omgaan. Wat kan dat zoal zijn? Want je schrijft, het zit in alles in onze maatschappij.
Ja, het zit vol.
Ja. Zoals bijvoorbeeld jouw eigen ervaring, veranderen van job, breken met jouw professionele leven.
Dat is een voorbeeld daarvan. Ja. Maar hoe ik daar eigenlijk bij gekomen ben, was toen ik dus bij die, in die opleiding zat, hadden wij ook examens na een half jaar. En een van de vragen die wij kregen, die geïnspireerd was op een waar gebeurd verhaal, was maak een afscheidsritueel voor de volgende situatie. Er is een homoseksueel koppel waarvan de man palliatief is en die wil eigenlijk nog, de man die zal blijven leven, die zegt, ik wil eigenlijk nog met jou trouwen. Maar dat gaat niet. Op dat moment in Engeland is het homohuwelijk niet gelegaliseerd. 1 jaar later is het homohuwelijk wel gelegaliseerd, maar is de man al gestorven. Dus maak een ritueel wat eigenlijk een herdenking is van de man die gestorven is, waarin je hem alsnog huwt met de man die is blijven leven, in aanwezigheid van de nieuwe partner van de man die is blijven leven. En voor mij was dat echt, dat moment, die vraag was echt een, toen had ik het. Toen wist ik van, dit is wat ik wil doen. Onze samenleving is zo hard aan het veranderen. Familieconstellaties veranderen. Mensen zitten, het zit allemaal niet meer zo klassiek in elkaar. Maar we hebben geen tools als het gaat over dat soort grote momenten. Als het gaat over betekenisgeving, dan zijn dat soort situaties echt totaal verloren. Want, dan ben ik eigenlijk gaan zoeken, wat is dat dan niet erkende verlies? Dat gaat over scheidingen, dat gaat over nieuwe samenstellingen van gezinnen, dat gaat over abortus, dat gaat over mensen die geen kinderen hebben kunnen krijgen, mensen die veranderen van job. De vragen komen ook gewoon tot bij mij. Ik hoef ze eigenlijk niet uit te vinden. Ze zijn er.
Ja. Ziekte ook bijvoorbeeld, hè? Het verliezen van je gezonde lichaam.
Ja, dat is eigenlijk het eerste ritueel wat ik ooit gemaakt heb. Was voor een vrouw die een dubbele borstamputatie moest ondergaan en in mijn gesprek met haar werd heel duidelijk dat zij op geen enkele manier werd voorbereid door het ziekenhuis, wel voor wat er medisch met haar zou gebeuren of fysiek zou veranderen, maar niet hoe dat, wat dat met haar zou doen als vrouw, in haar vrouwelijkheid, seksualiteit, haar spiritualiteit, alles zou veranderen. Dat wist ze, maar ze voelde zich onvoorbereid. En toen hebben we eigenlijk met 8 andere vrouwen een ritueel gedaan, de dag voor ze moest geopereerd worden. En dat heeft mij echt ook heel hard doen inzien dat je heel veel dingen gewoon proactief kan doen. Onze zorg zit op dit moment zo in elkaar dat wij nadien, als die vrouw nu getraumatiseerd was geweest door haar operatie, omdat uiteindelijk is totale Frankenstein op je lichaam die gebeurt, dan zeggen wij als maatschappij hier vijf sessies bij de psychiater en zo is het ook wel opgelost. Hè? Jij als individu moet het gaan oplossen, terwijl we eigenlijk daaraan voorafgaand als gemeenschap veel voor iemand kunnen doen.
Ja. En wat hebben die mensen toen gedaan voor die vrouw?
Wat we tijdens het ritueel hebben gedaan, kan ik eigenlijk niet vertellen, omdat het te intiem is. Maar ik kan u wel vertellen dat we ook een cirkel hadden van een grotere cirkel van 14 mensen, mannen en vrouwen. De operatie duurde 14 uur en ik had eigenlijk aan iedereen een uur gegeven. Jij van 6 tot 7, jij van 7 tot 8, jij van 8 tot 9. En ik had gewoon gevraagd van op dat moment ben je met je intentie bij haar en bij zij die dan geopereerd wordt. En dat gaf zo'n andere invulling aan ik zal aan jou denken. kijk, hè, morgen, ik weet dat je moet geopereerd worden, ik zal aan je denken. Ja, je bent aan het werk en je vergeet eraan te denken of je denkt er misschien even aan. Maar het verschil wat zij als geschenk gekregen heeft, is dat ze daarna, de eerste keer dat ze haar computer terug kon openen, had zij 14 foto's van wat die mens in dat uur, dat zij niet bij bewustzijn was, heeft wat die mensen gedaan hebben voor haar. Ja,
ja, dat moet heel erg troostend en verbindend geweest zijn.
Daar ben ik van overtuigd. Ja.
Ja. Hebben jullie ooit zo'n ritueel in jullie leven meegemaakt waar jullie nog altijd met mooie herinneringen aan terugdenken? Leen of Bleri? Want het is niet meer zo aanwezig, hè, in ons leven.
Nee, je hebt die rituelen die aan de kerk zijn verbonden, die hebben we wel meegemaakt. En dan kleinere rituelen die dan soms op jeugdkampen, als je overgaat van tak op tak, dat zijn ook altijd wel rituelen, dat zijn heel speelse rituelen.
Ja.
Maar nog altijd belangrijk, maar zoiets intiems, nee.